Hey Jasper.
Hey Sietse.
Ik heb een probleem.
Vertel, wat is jouw probleem vandaag?
Ik kan er ook geen doekjes omwinden. Ik heb er zelfs geen voorbeeld voor. Ik heb er geen alternatief voor. Dit is gewoon een magic probleem.
Oh dear, is het zo'n probleem?
Ik kan helemaal niks met monorood in EDH. Een van mijn favoriete creatures is monorood. En ik heb die echt ondertussen al jaren opgezeten. En ik kom er niet uit. Ik krijg het niet voor elkaar om een monorood EDH-deck te maken waar ik gelukkig mee ben.
Dus ik moet even wat uit mijn mouw schudden.
Dat is zeker wat ik hoop.
Nou, gaan we dat even doen.
Ja, voor de verandering gewoon meteen erin duiken.
En jij hebt volgens mij ook daadwerkelijk een oplossing voor me. Of in ieder geval het begin van een oplossing.
Ik heb geprobeerd om 3 verschillende oplossingen voor je te bedenken.
3 verschillende? Waarom 3 verschillende?
Omdat ik zelf niet kan kiezen van het ene naar het andere flip. En denk van oké, nu heb ik gewoon een beetje feedback van mijn opdrachtgever nodig. Wat zou je willen spelen? Want voordat ik zeg maar 5 weken verder ben en echt voor gek verklaard wordt door alles en iedereen, omdat ik al mijn vrije tijd steek in het maken van theoretische decks, wil ik zeker weten dat ik op de goede weg zit.
Je zegt hier opdrachtgever. Je werkt als webdesigner en daar heb je het ook te maken met opdrachtgevers. Is dat waarom je er op deze manier naar kijkt?
Oh, zeker. Ja. Dit is gewoon beroepsdeformatie.
Ja, nee, oké. Dus vertel, wat zijn de 3 opties en wat moet ik hierover leren?
Ik weet niet wat jij hierover moet leren. Je kan ook gewoon het accepteren als een gift en hier niks uit leren.
Is een optie, maar ik hoop dat ik uiteindelijk toch een keer toegang krijg tot deze kleur in EDH. Want het is de enige kleur die ik echt, echt, echt niet kan.
En waarom is dat dan zo?
Monorood heeft een type draw power, namelijk Exile Draw, die ik niet leuk vind. Ik wil kaarten in mijn hand hebben en niet kaarten geëxiled tot het eind van mijn volgende beurt. Of nog erger, tot het eind van mijn beurt. Dat vind ik geen card draw. Dus ik vind geen advantage. Ik wil langdurige advantage. Weet je, ik speel grotendeels blauw en dan moet je gewoon kaartjes op handen hebben. En meer kaartjes, meer beter. En dan wil je nee zeggen.
Ja, en dat snap ik. Want als je 20 kaarten exiled en je hebt ze tot het eind van de beurt, dan ben je in principe 18 kaarten kwijt.
Ja.
En zelfs als ze in het graveyard liggen, heb je nog toegang daartoe?
Ja. Dan kan je er nog wat mee. En geëxiled kan je er bijna niks mee. Tenzij je een Pool from Eternity speelt of zo, maar dan komt het in je graveyard.
Maar dan speel je ook geen mono rood meer, maar dan ga je Boros spelen.
Correct.
Want dat is een witte kaart.
Dit is hoe snel mijn hoofd al buiten mono rood gaat.
bij kaart 1 al. Oké, nee.
Ja, bij kaart 1 al komt er een andere kleur in. Simpelweg omdat ik zo niet uit mono rood kom.
Monokleur überhaupt spelen is lastig.
Nee, maar monogroen, monoblauw kom ik nog wel een heel end. Monozwart ook nog wel. Want dat zijn makkelijke kleuren in mijn hoofd, omdat je kan zeggen, ik heb draw power, ik heb removal, ik heb een gameplan die interessant is, die ook gevarieerd genoeg is. Want bij monorood kom ik heel snel uit op tokens of artifacts. Dat zijn in mijn hoofd de 2 dingen die je hebt die ik niet per se heel interessant vind.
Nee, oké.
Het is gewoon gelimiteerd voor mijn gevoel.
Ik denk dat je in monorood wel artifacts nodig hebt.
Ja.
Zeker als je advantage wil creëren.
Ja.
Enige struggle met monorood?
Nou, je hebt dus de card draw. Het feit dat je weinig variëteit in mijn hoofd hebt qua opties. En dan het probleem dat veel van de leuke kaarten zijn chaoskaarten. En ik weet eigenlijk niet hoe ik die moet spelen. Ik heb een confusion in the ranks. Weet je, een enchantment die zegt wanneer een creature de battlefield entert, wissel je hem met een ander creature op de battlefield. Dat geldt voor iedereen. Vind ik hilarisch. Alleen helemaal lijnrecht in tegen mijn blauwe idealen, zoals ik maar zal zeggen.
Gecontroleerd.
En langzaam maar zeker voordeel krijgen. Dat is waar het allemaal om gaat. Gewoon inch by inch, gewoon een heel klein beetje meer van
verder
de winst
kruipen
naar binnen trekken. Ja, dat is wat ik wil.
Scryen naar de overwinning,
ja,
zeg maar.
Ja, absoluut. Dat is wat ik nodig heb. En dat is niet wat rood is.
Nee, rood is snel, nu en agressief.
Ja,
en in your face.
Wat moet ik daarmee? En ik vind het echt vervelend dat twee van mijn favoriete creatures monorood zijn. En dat ik eigenlijk zoiets heb van, er moet iets monoroods mee gedaan worden.
Nou, wat is de opdracht die jij mij gegeven hebt? Bouw een deck voor?
Of Rakamar, een 4 mana rood creature die haste heeft. Ze is een 2-2. En voor 1 rode mana kan je er tappen. En dan krijg je een 3-1 elemental ook met haste. Fantastische kaart. Heel gaaf artwork. Ook wel coole lore. Ze werd namelijk beïnvloed door Nicol Bolas om, weet je, een beetje slecht te zijn. Dat is gewoon wel, vind ik wel fijn.
Het is toch een beetje Grixis.
Ja. Ja, dat vind ik belangrijk.
Grixis at heart.
En de ander is Kazul, Tyrant of the Cliffs. En Kazul zegt, wanneer je aangevallen wordt, dan krijg je een 3-3 ogre per creature dat jou aanvalt. Tenzij de aanvallende speler 3 mana betaalt per creature. Dat zijn 2 kaarten die toen ik begon met spelen ik heel gaaf vond. En nooit echt wat mee heb kunnen doen in 60 kaarten decks. Want ik kwam er nooit echt uit van, wat moet ik hier nou mee? Mijn playgroup was altijd net iets meer power level dan dat. Dus dan was het eigenlijk niet heel goed. En 5 mana is en 4 mana is wel duur. En nou ja, nu zitten we in EDH.
Alle vrijheid van de wereld.
Ja, power level is een stuk lager, zou ik nog wel willen zeggen. Met uitzondering van Krenko en uitzondering van Jorn. En uitzondering van een paar decks. Maar power level is niet heel hoog. En toch krijg ik het niet voor elkaar om deze kaart te spelen. Ik weet niet waarom en ik weet niet wat ik er tegen moet doen.
Nou, Kazul vind ik sowieso een wat passievere speler. Mm-hmm. Of passievere commander.
Mm-hmm.
En die zou ik daarom niet spelen.
Omdat hij gewoon ligt en blijft liggen.
Precies. En het is een beetje waarom ik van Marchesa ben afgestapt. Met al die enchantments die je opgooit.
Mm-hmm.
Je blijft gewoon achter je muur zitten.
Ja.
Tenzij je iemand dwingt om jou aan te vallen.
Ja, die kaarten heb ik ook. Van iedereen moet iedereen aanvallen.
Ja, maar dan is er nog geen incentive om jou aan te vallen.
Dat is zeker waar.
En met Rakamar heb je zelf de teugels in handen.
Ja, dus je hebt gekozen voor Rakamar omdat het een actievere houding is.
Precies.
Klinkt heel redelijk ook gezien mijn speelstijl.
Ja.
Ik ben uiteindelijk verveeld als ik de passief speel.
Zie Airtie.
Ja, ik heb ooit een enchantment Airtie deck gehad wat gewoon een heleboel stacks pieces was. En dan een beetje achterover leunen terwijl ik heel langzaam iedereen dood laat bloeden. Niet heel interessant.
Nee. Dus daarom heb ik gekozen voor een actievere commander.
Mm-hmm.
Waarbij jij zelf zegt, ik ga hem tappen op het moment dat je die mana vrij hebt.
Ja.
Ik zeg ook bewust wanneer die mana vrij hebt. Want ik ben niet uitgegaan van een elemental tribal.
Yes, ik hou ook niet van tribal dingen. Dat is zeker waar.
En verder heeft zij niks.
Nee.
Dus het is allemaal open-ended.
Ja, je kan er alles eigenlijk nog mee.
En dat is direct de Falco. Dus vandaar de 3 opties die ik gemaakt heb, dat jij kan kiezen,
mm-hmm,
wat jou het meeste aanspreekt. Omdat ik wel van de ene naar de andere op. Ik heb iets minder aversie tegen tokens, omdat het toch wel af en toe lekker uitkomt.
Ja, en ik denk dat je daar ook wel gelijk in hebt. Ik denk dat als het alleen tokens zijn, ik het alsnog saai vind. Ik denk dat een token thema, gezien we wel al een beetje goblins in onze playgroup hebben, ben ik er een beetje voorzichtig mee.
Anders wordt het een goblin tegen goblin deck.
Ja, en dat wil ik niet.
Nee, ik heb geen pure goblin beeld gemaakt. Ik heb ook geen pure artifact beeld gemaakt. En ik heb ervoor gezorgd dat het actief is.
Maar eigenlijk, Jasper, komen we hier op een grotere vraagstuk. Hoe bouw jij een EDH deck?
Vaak beginnend bij ofwel een concept,
mm-hmm,
ofwel een commander.
En je bent ditmaal begonnen bij een commander? Of ben je begonnen bij een concept?
Nee, want ik heb net gezegd dat commander eigenlijk geen jota doet.
Ja, dus je kan er niks mee.
Dus daar kan je niks mee.
Okay.
Behalve dan dat het wel fijn is dat je elke beurt gewoon een body kan krijgen.
Ja, ja.
Voor heel weinig, die best wel impact heeft op als je iets wil blokken.
Ja, of want die je kan sacrificen voor value. Ik had ook nog gedacht iets aristocrats-achtigs of zo, wat je vast ook wel kan bedenken. Maar
ja,
het zit ook volgens mij gelimiteerd in monorood.
Zo lastiger.
Ja.
Ja, zeker. Er zit wel iets in, gaan we zo wel zien.
Mm-hmm.
Maar niet heel veel.
Mm.
En vandaar dat het untappen voor haar ook lastiger is.
Ja, want monorood, hoe ga je er untappen? Nou ja, we hebben het gezien in onze playgroup met Krenko.
De saddlebag.
Saddlebag.
Maar dan ben je 3 maanden kwijt voor de artefact. Want het is een 3 maanden artefact. En voor 3 maanden kan je hem tappen om een creature te untappen. Dus dat zou betekenen dat je 4 maanden kwijt bent voor die 3-1. En dan kan je beter een 3-1'tje spelen.
Ja, en tegelijkertijd, je kan het vaker doen. Dat was voor Krenko. En Krenko is veel beter.
Die creëert niet 1 token. Die creëert het dubbele van wat je op dat moment hebt liggen. Ja.
Ik moet er nu niet over nadenken als dit is een veel zwakkere Krenko. Want dat is gewoon niet het geval.
Ik ben het deck anders gaan insteken.
Ja, precies.
Alleen het probleem met Mono Rood is ook omdat ik niet heel veel ervaring heb met Mono Rood.
Mm-hmm.
Weet ik niet waar ik mijn veggies vandaan moet gaan halen. Dus ik ben eerst gaan kijken hoe kan ik...
Wat zijn veggies?
Oké, wat zijn veggies? Dat zijn de groentes op je bord. De dingen die je moet doen om je deck gewoon draaiende te houden.
En wat zijn dat soort dingen?
Dus daar vat ik onder de ramp.
Mm-hmm.
Want je wil een beetje bijblijven met de rest van de tafel qua resources. Je wil je card draw spell hebben.
Mm-hmm.
En je wil een concept hebben voor je removal. Hoe ga je om met wat doen de tegenstanders?
Dus je zegt draw, ramp, removal en... Je zei er nog één?
Nee, dat zijn de 3.
Oké, draw, ramp en removal. Ja. Dat zijn je veggies?
Ja.
Ik ben een vegetariër, denk ik.
Dus daar ben ik vanuit gegaan. Hoe ga ik dit doen in Mono Rood? Daar heb ik een aantal concepten voor bedacht.
Mm-hmm.
En daarna ben ik gaan kijken, oké, maar wat gaat de gameplan worden?
Mm.
Want als ik dit ga doen, waar kom ik dan op uit qua leuke alternatieve strategieën die niet goblins zijn, die niet artefact zijn?
Dus als ik het goed begrijp, je behandelt het als een maaltijd, koken, waar je eerst kijkt naar je groenten.
Ja.
En dan zegt, oké, ik wil deze en deze en deze groenten eten in die hoeveelheden ook?
Niet per se. Meer afhankelijk van wat gaat de gameplan worden. Want als het gameplan gaat worden dat je heel veel landjes nodig hebt, dan ga je uiteraard kijken van oké, hoe ga ik die ramp zo hoog mogelijk krijgen?
Ja, ja, ja. Dus
echt... als de gameplan meer wordt van ik ga enter the battlefield
effecten
gebruiken, dan kun je kijken van oké, ga ik daar mijn removal op afstemmen? Dus vandaar dat ik heb gekeken welke concepten kan ik neerleggen? Wat kan de basis zijn daarvoor?
Mm-hmm.
Dan ga ik kijken naar de strategie. En de volgende stap is, oké, hoe ga ik die 2 op elkaar afstemmen, zodat er zoveel mogelijk overlap is tussen alle categorieën, zodat de smaak zo complementair mogelijk aan elkaar wordt.
Ja, dus je kijkt naar de maaltijd en kijkt dan wat gaat er allemaal in. En een goed onderdeel daarvan zijn je groenten, maar het is niet alles bepalend.
Exact.
Je zei gameplan, is dat dan vlees of vleesvervanging? Is dat het, hoofd,
zo, ja.
Het hoofdgedeelte van je maaltijd? Dat is het genot, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is wat je het leukste vindt om te doen. Uiteindelijk popping off met hetgeen wat je bedacht hebt.
Ja, oké. En heb je daar dan een kaartenaantal voor? Is dit in vorm gegoten? Heb je een standaard zoveel kaarten voor gameplan?
Nee.
Oké.
Eigenlijk voor removal, voor de veggies heb ik een standaard van 10. Mm-hmm. Zeg maar dat is het uitgangspunt.
Dus 10 ramp, 10 draw, 10 removal. Okay.
Tenzij de plan supplementair is aan een andere kleur of aan een andere categorie. Dus dan weeft het in elkaar over. En ik probeer dan vaak een commander te kiezen die complementair is aan één van die dingen.
Oh, echt?
Zodat je één van je puzzelstukjes eigenlijk al, zeg maar, standaard hebt liggen.
Een beetje deels hebt opgelost.
Dus zeg maar, Jorn was in dat opzicht het ideale voorbeeld van ramp.
Ja.
Die zorgde ervoor dat ik 2 keer zoveel mana ter beschikking had.
Altijd en daarmee, advantage.
Precies. En daarmee kan ik allemaal X-spells casten die X kaarten pakken.
Ja.
Omdat ik toch 8 mana, of hoe noemen we, ik heb 10 mana per beurt. Dus dat zijn 5 kaarten die ik kan pakken. En dan heb ik nog 5 mana over een beurt over om die te casten.
Ja.
En zo probeer ik mijn commander altijd in lijn te zetten met de strategie. Alleen of ik begin met de strategie of dat ik begin met mijn commander is een beetje...
Ja.
Soms denk ik van deze kaartencombinatie is te leuk, daar ga ik iets mee doen. Of ik bedenk deze commander is te leuk en daar moet ik iets mee doen.
En nu werd je geconfronteerd met Rakamar, waarin je zei...
Dus met een commander waar ik iets mee moest doen, maar niet met een effect waar ik per se iets mee wil doen.
Precies.
Dus dan ga ik, hoe ga ik het deck werkend krijgen?
Ja.
Ik ben begonnen bij Cardraw. Okay. Dat vind ik het zelf het leukste om te doen.
Ja. En dus Cardraw waar je na hebt gedacht over geen excel effecten?
Geen excel effecten. Dus alles is eigenlijk discard.
Discard to draw. Ja. Want dat is rood.
Dus
dat...
je moet eerst gewoon iets opofferen om iets te krijgen.
Mm-hmm.
Dat zijn keuzes maken. En ik denk dat jij dat per hand, dat je hand interessant houdt. Ja. En dat je gewoon afwegingen moet gaan maken.
Ja.
Ga ik nu mijn landjes weggooien? Of ga ik nu mijn spels weggooien?
Ja, ja, ja.
Dus ik ben begonnen bij de cardroll.
Ja.
En zijn eigenlijk allemaal as an additional cost of this, noem je dat?
Discard
spel.
A card, ja. Draw two cards.
Het is dus niet discard a card, draw two cards, maar as an additional cost to cast the spell.
Ja.
Die is het. Discard a card.
Ja, dus de klassieker is Tormenting Voice in mijn hoofd.
Die zitten inderdaad op de lijst.
Maar je hebt ook dingen als Fateless Looting van discard. Maar dat is wel dan toevallig een andere. Discard 2, draw 2.
Die heb ik er volgens mij wel op staan. Maar die is weer een mana. En dat is dan wel weer zoveel advantage in de mana kost. En die kan je ook weer casten vanuit je graveyard.
Ja.
Wat gewoon als het tegen zit, kan je gewoon door blijven gaan. Je graveyard vullen.
Okay, dus 10 card draw spells. Daar zijn we mee begonnen met inderdaad langzaam maar zeker een beetje advantage krijgen.
Ja. En op dat aan te vullen, omdat je kaarten weg aan het gooien bent, zit er een bag of holding in. Mm-hmm. Dat is een artifact waarmee je alles wat je discard gaat, wordt geëxiled met de bag of holding. En dan kun je voor 4 mana sacrifice bag of holding, kan je alles wat geëxiled is terughalen naar je hand.
Ja.
Dus dan heb je in principe alles wat je weggooit, krijg je terug.
Ja.
En de containment construct zit erin, waarmee je het kan exilen. En dan kan je het until end of turn spelen. Dus als je dan inderdaad je landje weggooit, kan je 2 nieuwe kaarten pakken en dan speel je dat landje vanuit exile.
En conspiracy theorist? Hetzelfde als containment construct, maar dan op een rood creature?
Zit er niet in. Dat is een goede toevoeging.
Okay. Redundancy op die discard effecten vind ik een leuk idee voor rood. Dat voelt heel blauw. En ik weet dat het een rare standaard is om altijd te zoeken naar blauw. Maar dit is hoe mijn hoofd
blauw
werkt.
Is de heilige graad, mensen.
Ja, ja. Als iets blauw aanvoelt, dan weet je dat het goed is. Leuk idee.
Okay, dat wordt dus de card roll.
Ja.
De volgende stapje is, ik heb volgens mij interaction erop staan, maar dat is puur alfabetisch. Mm-hmm. Ramp. Waarin we eigenlijk destruction spells gaan gebruiken om een heel specifiek landje te kapot te maken. Darksteel Citadel. Ik ga hem uitleggen. Darksteel Citadel.
Ja, kom erop.
Darksteel Citadel is een artifact land wat tapt voor een colorless mana.
Ja.
Maar is ook indestructible.
Ja.
Want hij is gemaakt van Darksteel.
Ja.
Je hebt een aantal kaarten in rood die zeggen destroy target land.
Mm-hmm.
Its controller may put a basic land from his library onto the battlefield. Draw a card.
Kan je een landje dat indestructible is targeten met een destruction?
Je kan hem targeten, maar hij wordt niet destroyed.
Oh.
En het effect van een kaart zegt niet dat het landje destroyed moet zijn.
Oh,
om de rest van de effecten door te laten gaan.
Ja, ja,
dus
ja,
je destroyt je eigen landje, je kan het niet destroyen. En je krijgt een mountain terug in 2 van de 3 keren untapped. En in 2 van de keren draw je een kaart.
Ja, ja.
En de andere keer krijgen al jouw aanvallende creatures een aanvalsbonus, geloof ik.
Oh, maar hoe gaan we Darksteel Citadel vinden? Want dat is de enige.
Ja, net zolang Mulligan het dat je hem hebt. Nee. Je hebt een aantal artifact tutors.
Ja.
Ook in mono rood.
Expedition Map is de eerste die in mijn hoofd zit.
Expedition Map heb ik er niet in zitten. Dus
die
dat
is
misschien
wel duur.
Maar ik heb wel gezocht op budget.
Ja.
Dus ik heb ook geen Crucible of Worlds hierin zitten.
Thanks, want dat ga ik ook niet kunnen kopen. Dat ga ik er niet aan uitgeven.
Nee, dat snap ik. Dus vandaar dat ik die opties niet heb meegenomen.
Mm-hmm.
Er zit een Reckless Handling in.
Ja.
Dat is de rode 2 mana, 2-turn, artifact en discard a card at random.
Die zit in Melk.
Ja, daar ken ik hem ook van.
Oh, fijn, ja.
Er zit een kaart in Park Map.
Alright.
waarin je voor 1 mana kan je dat ding casten. Voor 1 mana een sacrifice. Dan mag je een landje met andere art uit je deck halen en in je hand stoppen.
Oké, ja, dat werkt.
Er zit een Silver Moon Key in.
Die speel ik in Silas Ren. Ja.
Daarmee mag je voor die kastje voor 1 mana. Voor 2 mana mag je hem sacrifice. Mag je een artifact ophalen met een mana ability.
Ja.
Of een basic land.
Ja.
En aangezien het een artifact landje is, kan je hem ophalen.
Mm-hmm.
En er zit nog eentje in. Moet ik heel even spieken, beste luisteraars?
Volgens mij zie ik daar een expedition map. Oh ja. Expedition map. En die kan je voor 2 mana sacrificen om een land te vinden.
Ja. Hij is niet zo heel duur. Hij is maar 2 euro.
Ja, vind ik best duur, maar is ook wel overkomelijk.
Voor een conceptkaart.
Je snapt wel dat als je me Expedition Map geeft, ik ook alle Urza-landen ga spelen.
Dat zou ik ook zeker toevoegen.
Die heb ik namelijk allemaal 4x. Want ik had ooit bedacht een Urza-deck te maken, 60 kaarten. Toen ging ik EDH spelen. Dus
oh dear.
Nu heb ik nog allemaal Urza-landjes. Cool. Maar dat zijn 3 kaarten, 4 kaarten. Met Reckless Handling is een tutor. Dat is niet heel veel om
Dark. Nee, dat is niet heel veel. Er zijn ook maar 3 kaarten die expliciet zeggen... Destroy target land, its controller, may. Want de meeste zeggen... Destroy target land en for each land destroyed... Its controller, may put a land onto the battlefield.
Mm-hmm.
Dus ik heb nu de kaarten uitgezocht waarvan dat niet zo geformuleerd is. Waardoor je dus gebruik kan maken... van de loophole die erin zit.
Maar je zou dan nog gewoon artifact lands kunnen toevoegen. Great Furnace en dat soort dingen. En die kunnen vernietigen en dan terug kunnen halen uit je graveyard.
Dat zou je zeker weten kunnen doen. Maar die Great Furnace, dan heb je nog een aantal artifact lands... die gewoon voor colorless tappen.
Ja.
Helaas niet de bridges, want die zijn dual lands. Colored.
Ja.
Dus ik zou dit concept ook zeker weten toevoegen. Omdat dit op deze manier beter is dan mono groen ramp. Als je een indestructible landje kan kapotmaken van jezelf.
Ja, als je een indestructible landje kan kapotmaken, is het heel grappig.
Dus dit zou ik zeker, als ik een 5-color deck zou bouwen... zou ik alle 5... of dan zou ik alle mogelijke dual lands van Artifact spelen... met dit als ramp.
Ja. Ja, ik vind het een hele grappige manier van ramp. Het probleem dat ik hier natuurlijk mee zie, is dat ze... Het heeft meerdere componenten. Dus je krijgt gewoon de kans dat je 1 gedeelte hiervan vindt... en niet het andere gedeelte.
Dat is zeker waar. Dus is het van belang dat je, als je dit doet... dat je ook voor die tutors andere doelen vindt.
Ja.
Dus ik heb er voor de removal...
Mm-hmm.
heb ik een liquid metal coating en liquid medic...
Torque?
Ja, torque.
Ik heb ze allebei.
Ja, heb ik... erin zitten.
Mm-hmm.
Want dan kan je artifacts maken.
Mm-hmm.
Wat maakt rood eigenlijk per uitstek hartstikke mooi kapot.
Artifacts.
Dus met de meeste dingen die dus... de artifacts met de mana abilities, liquid metal torque, heeft een mana ability. Mm-hmm. Dus je kan hem gebruiken om ofwel je ramp te voorzien, ofwel je removal te voorzien.
Mm-hmm. Oké. Ik heb vragen, maar we gaan even de ramp package hier laten liggen.
Ik zou de ramp package hier aanvullen eigenlijk met vooral land. Dus dat is Burnished Hearts, Solemn Simulacrum.
Ja.
Zo zou ik het eigenlijk verder aanvullen.
Ja.
Ook omdat je weer de synergy met artifacts dan een beetje houdt.
Ja, ik ga nog moeten nadenken wat er dan uit mijn andere decks moet. Want Burnished Hearts zit in Malak. Solemn Simulacrum zit in Draw nu. We komen ook een beetje tegen grenzen aan.
Signets. Je hebt signets voor andere decks.
Ja, klopt. Maar die speel ik daarin ook al.
Talismans.
Ja. Je hebt gelijk. Oké. Dus helder. Card draw. Ramp. Ik zie ook nog wel een leuke interactie. Als je artifacts uit je graveyard kan halen. Dat die card draw ook nog grappig is. Interactie, zei je? Removal?
Ja, met name eigenlijk destroy artifacts.
Ja,
en dan vooral op die liquid metal coating.
Ja.
Daarmee kan je namelijk ook enchantments kapot maken. Die je normaal gesproken met Mono Rood niet kapot krijgt.
Ja.
Artifacts kan je sowieso kapot maken.
Dus het is heel erg zoeken naar liquid metal coating. En proberen daarmee een Mono Rood control deck te spelen.
Het is wel heel erg blauw, hè, zo.
Het is... It's blue with extra steps.
Makeshift blue.
Dat is hoe het nu een beetje klinkt. Het klinkt onpraktisch. Het klinkt inderdaad als de manier waarop ik rood tot nu toe heb benaderd. En ik wil eerst horen wat je drie gameplans zijn. En daarna zal ik aangeven waarom ik denk dat het moeilijk is om dit op die manier te spelen.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja.
Goed, gaan we verder.
Ja.
Eens even kijken. Gameplan 1.
Mm-hmm.
Dat was het maken van tokens.
Mm-hmm.
En die sacrifice for value. Dus inderdaad een beetje de aristocrat style.
Ja.
Maar rood heeft geen echt lekkere sacrifice a creature draw card.
Zit op artifacts. A Fraction Alter, Culling Deus.
Ja, om maar even een kaart te noemen die in de papieren gaat lopen.
Is die zo duur?
Al die altaren zijn duur.
Nee, niet allemaal. Wel veel, maar niet
Dementia
allemaal.
Dementia
is duur.
Dementia is duur. Diegene die mana opleveren. Ja, die zijn allemaal duur.
Maar er zijn een paar goedkope die ook wel slecht zijn. Carnage Altar is volgens mij vrij goedkoop.
Dat ken ik niet eens.
Spawning Pit heb je ook nog. Maar dat is geen kaart te rapen. Maar er zijn hier wel opties voor. Want dit komt uit de tijd dat ik nog veel Magic opzocht. Dit zit in mijn hoofd. Dit zijn de kaarten die ik leuk vond.
Ja.
Dus dat is, het is mogelijk, ja.
Nou, en ik zou dan in deze... Even kijken, moet ik even zelf ook spieken.
Mm-hmm.
Je hebt een aantal kaarten die bonussen krijgen op het moment dat je permanent sacrificed.
Ja, die zitten veel in Capenna ook, weet ik toevallig.
Onder andere die, waarvan ik de titel niet kan lezen.
Blood Aspirant. Whenever you sacrifice a permanent, put a +1/+1 counter on Blood Aspirant. And you can sacrifice a creature enchantment to deal 1 damage to that creature. That creature can't block this turn. Grappig. Wordt groot door te sacrificen. Dat is best leuk.
En vervolgens deze...
Een Dream Shaper Shaman. Krijg je ook de kans om dingen te sacrificen. En dan mag je de top of your library revealen. Totdat je een non-land permanent card ziet. En die mag je spelen. I see how this is working. I also... Oké. Dit werkt voor me. Dit werkt voor me.
En dan heb je nog dingen als ping voor 1 schade op het moment dat je iets sacrificed. Dat
vind ik een beetje slappen.
Ja. Maar goed, je bent toch bezig met een bepaalde...
Ja, maar dat soort effecten, daar kom ik zo nog op terug. Dat zijn effecten die ik in principe probeer te vermijden.
Ja, dat snap ik. Zei je net ook al.
Ja. Want dat... Ja.
Het maakt het...
It's win more doesn't work for me.
Win more?
Ja.
Ja. Oké.
Ja?
Dit was gameplan 1.
Ja, heel
tokens
helder.
Tokens maken en daar value uit krijgen. Ofwel door ze te flingen. Ofwel door ze te sacrificen voor dingen waarvoor je ze kan gebruiken.
Ja, mono-rood aristocrats. Dat is hoe ik het hoor, maar op een manier waar... Die vind ik leuk.
Okay.
Ik zie nog niet hoe de draw power en de ramp werkt er nog niet helemaal mee samen. Nee. En de removal suite ook nog niet. Dus dat zie ik nog niet helemaal werken.
Nee, maar dat is de volgende stap. Hoe ga je de gameplan verweven in die...
Ja.
Maar goed, volgende.
Mhm.
Dan pakken we die even als voorbeeld.
Die is duur.
Ik heb hem gekocht voor 50 cent, geloof ik. Vandaar dat ik hem erop heb gezet.
Ik ben heel jaloers. Oh, ik heb er zo vaak over getwijfeld om die kaart te kopen. Zullen we die een keer wisselen voor
mijn... Hij zit in jouw favoriete deck. Oh nee, dat is Quasar. Dat past niet.
Quasar, nee. Gaan we nu niet over hebben. Oké, ja. Waar ik naar kijk is de Lina Wildmage. En als ik dit zo zie, is dat Enter the Battlefield effect.
Ja, je gaat spelers aanvallen. En je kan dan aan je meerdere monsters van jou, meerdere creatures van jou, kan je tokens, copies van krijgen.
Ja.
Dus je gaat aanvallen met creatures die Enter the Battlefield effecten hebben. Zodat je er meer van krijgt.
Maar...
Dus je creëert of meer tokens door een Siege Gang Commander.
Mm-hmm.
Of je doet damage met een
Flametongue Khafu.
Of een Inferno Titan.
Ja. Yeah. Oh, Inferno Titan past er ook goed in. Oh, leuk. Oh ja.
En op die manier eigenlijk...
Even tussendoor. Jasper zit al 3 keer aan de microfoon. Als je hem wil verplaatsen, Jasper,
kan ik hem beter hier aan verplaatsen?
Ja.
Oké, gaan we dat doen.
Dit hoor je, hier hoor je meteen de kamer. Dus elke keer als je hier aan zit, als je dit doet, als je dit voorzichtig doet, hoor je het niet zo. Je kan hem beter hier aan verplaatsen. Maakt niet uit.
Daar
zeg nu even tussendoor.
Daar leren we van.
Ja, precies. Oké. Enter the Battlefield Effects.
Ja. En die kopiëren door middel van token copies te maken.
Heb ik ook een heleboel kaarten voor.
En het is stiekem ook wel een beetje blauw. Het creëren van copies en tokens van andere dingen.
Ja.
Dus.
Werkt minder goed voor me. Ook vanwege het win more effect. Dus je hebt kaarten nodig die goed zijn. En je hebt manieren nodig om die te kopiëren. En die manieren om te kopiëren zijn eigenlijk nutteloos. Tenzij je de kaart al hebt.
Ja.
Dit is waarom mijn eerste versie van Melk. Melk is mijn Izzet deck waar ik bijlen gooi. Dus lava axes gooi. Ja. Eerst een heleboel clone effecten had. Die ik er bijna allemaal uit heb gehaald.
Voor alternatieven van de axes.
Voor alternatief van de axes. En dan een paar clone effecten die heel goed werken. Omdat ik merkte. Die clone effecten zijn. Bagger. Bagger als je niet de juiste hand hebt.
Ja. En ik denk ook zeker dat dit idee niet helemaal gaat functioneren als je ook al je ramp op een makeshift manier gaat doen.
Ja.
Dus zeg maar, op het moment dat je dit interessanter zou vinden dan de andere dingen, dan zou dat waarschijnlijk voor ramp anders worden.
Ja.
Want je kan niet alles makeshift maken, want dan heb je op een gegeven moment 5 verschillende manieren om iets te doen, zeg maar. Alleen overal maar een deeltje van.
Herinner je het mono-rood deck dat ik heb gemaakt voor David? Met Ragavan?
Ja. Ja, heeft hij 1 keer mee gespeeld.
Dat had precies dat probleem van 6 verschillende componenten die bijna allemaal werken, maar net niet gefine-tuned zijn. En dan dat Ragavan, een 1-mana creature die treasures creëert en gewoon superveel value is, dat net over de rand kan duwen. Dat zelfs met een crappy hand je nog een heel end komt omdat Ragavan zo goed is. Dat hebben we hier niet. Dus makeshift alles.
Dat gaat niet werken.
Gaat niet werken.
Dus dit zou ook zeker niet in combinatie kunnen met de makeshift removal of de makeshift ramp.
Nee.
Want het zijn allemaal losse concepten, zeg maar. Dus het moet nog in elkaar gaan.
Ja, en te veel losse componenten die allemaal afhankelijkheden hebben.
Ja.
Oké, okay, en wat is de laatste optie? Want je
de laatste optie?
Ja.
Kijk, nu doe ik het goed.
Nu doe je het inderdaad goed, ja. Oh, ja.
Stoot ik vervolgens met mijn hoofd tegen de microfoon aan.
Ja. Hey, die kaart heb ik.
Cool. Het volgende concept is het sacrificen van je mountains.
Waar? Ik ben...
En ik weet nog niet precies... Hoe? Maar er zijn een aantal kaarten die gratis worden op het moment dat je je mountains sacrificed.
Bijna gratis of praktisch gratis. Maar dan moet ik heel veel mountains creëren eerst.
Vandaar de makeshift oplossingen en dat ik ook gekeken heb naar hoeveel artifacts zijn er die landjes ophalen. Vandaar de Walking Atlas om mountains naar je hand te halen die je vervolgens weer extra in het spel kan stoppen. Zodat je genoeg resources hebt die je kan gebruiken. Om wel damage te doen of creatures te removen. En in dit geval zitten we te kijken naar een soort van overrun kaart. Je creëert... Nee, het is niet helemaal overrun kaart. Nee. Maar een soort...
Je creëert gigantische hoeveelheid flaming katten die tot het eind van de beurt blijven met haste. En dan moet je ze sacrificen.
Maar als je genoeg mana creëert om die kaart te casten en vervolgens al je mountains sacrificed
om het nog een keer te doen,
zodat je echt een heel veld vol kartjes hebt die je dan allemaal een overrun effect geeft en plus x plus zoveel geven.
Ik ben zo blij dat we geen folk effecten spelen.
Want dan heb je zo een soort van Hail Mary waarin je het hele tafel kan overspoelen. Dat is het idee.
Heel risky business.
Zeker.
Oké. Okay. Oké. Okay. En dat past weer veel beter bij de ramp-optie die je hebt van het.
Ja, want eigenlijk begon het idee, dit zeg maar, begon eigenlijk bij de card draw. Daarna ben ik overgegaan naar de ramp. En toen kwam ik deze interactie met de Dark Steel Citadel tegen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, hey, maar ik moet iets met die landjes gaan doen.
Ja.
En toen ben ik gaan kijken naar Animate Lands. Mm-hmm. Want dan kun je die Dark Steel Citadel ook een soort van cornerstone maken van je hele strategie. Maar er zijn maar 4-5 kaarten in rood die landjes animeren.
Mm-hmm.
En dan vaak ook nog mountains animeren.
Ja.
En we willen juist die Dark Steel Citadel animeren.
Ja, ja, ja. Ja, en in blauw zie ik dan weer andere opties. Er is een heel klassiek draft deck waar je Dark Steel Citadel en Soul Artifact kan doen. En dan krijgt hij 4-4 en volgens mij flying. En dan is het gewoon ram met je in Destructible Land. andere tijd. Dus de drie opties zijn tokens, wat eigenlijk toepasselijk is voor Rakamar, maar dan Aristocrats. Dus wel tokens met zo, ja, vooral sacrificing.
Ja.
Enter the battlefield effects. Met klonen, zodat je value krijgt. En het sacrifice van je land, wat ik echt wild vind om te doen. Om daarmee proberen te winnen.
En nog kan je die twee combineren. Want je kan ook je land sacrifice. Dat kan je ook in je removal stack zetten. Dat als je de mana over hebt, dat je de instant cast om 5 damage op een creature te doen. Waardoor mee die hoogstwaarschijnlijk wel doodgaat.
Ja. Yeah.
Maar als je tapped out bent, heb je nog steeds een antwoord. Want je kan ook gewoon je mountains opofferen.
Dus Thunderclap of niet? Eet die volgens mij. Die heb ik
er zijn
ook
een
ergens.
Aantal. Ja, ja, er zijn iets van 5 van dat soort spells die je kan casten.
Ja, ja. Ik waardeer dat wel. Ik waardeer
niemand
dat wel.
Is dan zeg maar veilig. Nee. Ook al ben jij tapped out. Normaal gesproken is de blauw speler, als hij tapped out is, dan ben je redelijk veilig. Want er zijn vrij weinig interactiedingen die gratis zijn. En nu kun je dus een mono-rood iets bouwen. Waarin mensen ook niet veilig zijn wanneer je gewoon tapped out bent.
Oké, ik ben wel nu echt overtuigd van het idee dat ik een mono-rood deck kan bouwen. Dus ik zou hier aan moeten sleutelen. Maar mijn grootste kritiek was eigenlijk dat er te veel componenten aan zitten die of win more zijn. Dus ik speel een creature en ik sacrifice een creature, doe 1 schade. Zo'n effect is op zichzelf helemaal nutteloos. Het is hetzelfde als een copy effect. Op zichzelf doet het te weinig. En als je daar te veel van speelt, wat ik in EDH-dex vaker zie, dan kom je eigenlijk nergens. Dan doe je te weinig. Dus je gameplan moet in EDH simpele onderdelen bevatten, wil je een werkende strategie hebben. En dus hoe gecompliceerder het is, of je moet dan veel redundant effects hebben, of je moet iets hebben waarmee je het kan forceren.
Nou, dat maakt het met artifacts, maakt het ook. Je hebt heel veel dingen in blauw. Heel veel enchantments die zeggen van, als er een artifact in het spel komt of gecast wordt, mag je dit en dit doen.
Ja.
En de valkuil zit erin dat je te veel van dat soort effecten in je deck doet, waardoor er bijna geen artifacts voor in zitten.
Ja, en dan ben je dus eigenlijk niks aan het doen. Maar je hebt nu eigenlijk besproken, dit zijn je drie ideeën. En jij zegt dus een maaltijd waar je begint met een gameplan en je vegetables, je groenten. Dus je kijkt naar, wat ga ik eten vanavond? Dat is je gameplan.
Ja.
En wat is daar een onderdeel van, je groenten, en hoe hou ik die in verhouding?
Ja.
Is dat hoe je al je decks bouwt?
Nee. Wat ik net al zei, van of de commander is leidend.
Mm-hmm.
Dat ik dan vanuit daar kijk, wat wil deze commander gaan doen?
Ja, maar dat is of ook een gameplan, toch? Dat is ook een maaltijd.
Ja. Ja, fair. Oké, dan is het inderdaad vaak of vanuit een gameplan of vanuit een interactie die dan iets voor een gameplan, waarbij ik een gameplan bedenk en het dan ga bouwen.
Ja, en alles kan, is daarop aan te passen. Dus je hebt geen vaste structuur hiervoor.
Nee.
Oké. Want we hebben in een eerdere episode het gehad over een standaard template. Namelijk 10 ramp spells, 10 draw power, zoveel mass removal en dan nog zoveel land en zoveel overige kaarten. Als ik hem heel kort door de bocht pak, is het 38 land, 10 draw power, 10 ramp spells of mana rocks. 3 board wipes, een paar removal spells. En dan heb je de rest open.
Ja.
Ik heb ook toen tegen je gezegd 8x8, wat jij heel frustrerend vindt.
Nee, ik krijg dat niet werkend inderdaad.
En 8x8 is als methodiek eigenlijk, je zegt, je hebt 8 thema's in je deck en elk thema speel je 8 kaarten van. Dus 8 ramp, 8 draw power, 8 interactie, 8 zombies. Weet je, dan heb je het zombie thema.
Ja.
8 flyers, dan heb je het flyer thema. Weet je, 8 treasures, dan heb je het treasure thema. 8 treasure creërende kaarten. En omdat 8 kaarten ongeveer acceptabel is qua niveau, van hoe vaak je het tegenkomt, dus de kans dat je het raapt is aardig hoog, kom je dan het meeste van je thema's tegen, is het idee. En, nou ja, 8x8 is hoeveel?
64.
64.
En dan 36 landjes.
Nee, 35 landjes.
35 landjes.
En dat is eigenlijk net te weinig. Dus, want je hebt ook nog je commander. Dus je haalt 8x8, haal je er 2 uit. En dan heb je 37 land en 62 kaarten. En je commander.
Ja.
Dat is eigenlijk het idee. En wat het leuke daaraan is, is het geeft je gevoelsmatig wat meer vrijheid om te experimenteren met andere dingen. Dus je kan zeggen, ik speel 8 van deze creatures, 8 van die creatures, 8 van die creatures. Omdat je zelf de thema's kan bepalen, heb je wat meer creatieve vrijheid, zogezegd. Ja. Maar het doet ook af aan de consistentie en de coherentie van je deck.
Ja, en dat mis ik vooral. Als ik dan aan het bouwen ben, dat het niet lekker loopt.
Ja.
En vandaar dat ik vaak zeg, ik begin voor die drie mijn drie hoofdthema's, de veggies, zeg maar.
Ja.
Begin ik met 10.
Ja.
Tenzij de gameplan om iets anders vraagt. Ik heb decks waarbij er dus bijna geen ramp zit en veel meer land zit.
Mm-hmm.
Waardoor de ramp maar 3-4 is. Marchesa.
Ja, maar dat is omdat jij op die manier kijkt naar deckbuilding. Je kijkt naar een geheel plan. Je kijkt naar een groter geheel eigenlijk. Terwijl als je gewoon kijkt naar individuele kaarten die je wilt spelen, dan werkt zoiets als 8x8 best oké. Okay. Als je gewoon zegt, ja, maakt me niet zoveel uit hoe coherent het is, maar ik wil gewoon deze en deze en deze kaarten in dit deck samenspelen, want die vind ik leuk.
Dan, ja, dan kom je mis wel ergens. Synergy.
Ja, maar synergy is een keus. Right?
Fair. Maar je wil graag dat jouw deck hetgeen doet waarvoor jij denkt dat het deck het moet doen, zeg maar. Popping off. Of je nou wint of niet. Dat je deck in ieder geval kan pieken en dat je impact maakt op het spel. En ik denk dat je dat met iets verder te kijken dan alleen die 8x8. Ik denk dat een 8x8 best wel een mooi uitgangspunt kan bieden voor mensen. Als je het aan het bouwen bent. Maar ik kom al snel er tegenaan dat het niet lekker loopt.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed.
Want ik playtest misschien iets te veel.
Maar voor mijn walldeck bijvoorbeeld. Mijn walldeck heeft, denk ik, 2x30. Zeg maar. Het zijn 30 walls en 30 land. En dan nog extra walls en extra land. En nog wat dingen om walls en land heen. Maar het concept is hetzelfde. Het gaat er niet om dat ik een gameplan heb. Het gaat erom, ik wil deze landjes en deze muren spelen. En dat is de baseline voor het idee van 8x8. Het is niet zozeer, wat moet mijn deck doen? Kan ik wel popping off doen, maar ik wil gewoon deze kaart spelen.
Ja.
We zaten net aan tafel en ik liet je wat kaarten zien waar ik heel veel van hou. Namelijk Beloved Chaplain en Guardian of the Guild Pact. Beloved Chaplain heeft Protection from Creatures. Dus in 2 mana 1 eentje. En Guardian of the Guild Pact heeft Protection from Monocolored. Super rare kaarten. Wil ik gewoon kunnen spelen. Thematiek be damned. Om het maar even zo te zeggen. Geef me deze kaarten in een deck. En ik ga ze heel hard tegen iemand aangooien. Want ik vind het grappig.
En ze zouden super werken als je het bijvoorbeeld zou combineren met blauw. Waarmee iedere keer als je damage doet, je een kaart mag pakken.
Ja, maar daar gaat het dus niet om.
Nee, maar het zou de kaarten, dat zou het deck wel doen, lekker beter doen lopen. Dat je makkelijker je draw dingen pakt en dat je fijner speelt of zo.
Ja, ik geef je gelijk. Maar wij hebben een keer aan tafel gezeten toen we onze Gaiji battle deden. Toen hadden we met z'n vieren iedereen een Gaiji deck gebouwd. Dat deck was gemaakt van alle prutkaarten die ik had. En ik heb me ontzettend mee vermaakt om gewoon Beloved Chaplain te kunnen spelen. En te kunnen denken, nu ga ik heel hard rammen.
Mag ik heel hard roepen dat dat een uitzondering is die de regel bevestigt? Want iedereen speelde Kaichi en het was één grote chaos.
To be fair, jouw deck en dat van Jelle was beduidend beter.
Ik had er ook over nagedacht wat ik wilde gaan spelen.
Ik niet.
Er was iets van synergy.
Nee, daar ging ik niet voor. Ik wilde gewoon pile of cards together.
Jij speelde mono-wit. Basically deep.
Ja, ik speelde mono-wit Gaiji. Dat was heel leuk.
Wat ik volledig snap. Want dan maak je meer een soort van punt die avond. Meer dan dat je daadwerkelijk iets wil spelen. Zeg
zeker,
maar.
Zeker.
En dat waardeer ik ook wel.
Ja. Overigens, de gameplan was best een involved gameplan van mijn G-deck. Namelijk zoveel mogelijk plain spelen en dan Living Land spelen, waardoor iedereen's forests creatures zijn en dus kapot kunnen. Of je kan ermee slaan, want iedereen heeft een Gaiji. Wat ik gewoon heel grappig vond. Totaal niet functioneel, maar was heel leuk vanavond.
Ja.
Ja, jij kijkt er vanuit naar een gameplan. We hebben net een soort van template besproken van dat zijn de opties die je hebt. We hebben net 8x8 besproken. Ik zit zelf in de hoek van ook gameplans. Ik denk omdat we heel erg op elkaar lijken in behoeftes. Maar daarbij komt, naast een soort van de maaltijd, wil ik ook de ervaring van de maaltijd. Dat is zomaar te zeggen.
De exotische vruchten toevoegen.
Nou, niet de exotische vruchten toevoegen. Ik wil dat het... nou, daar hebben we het ook over gehad op in termen van architectuur. Ik wil avondeten, ik wil ontbijt, ik wil lunch. Maar ik wil ook die brunch, die lange brunch. Ik wil variëteit in mijn maaltijden. Een variëteit die voorbij gaat aan of er groente in zit of dat er vlees in zit. Ik wil ervaringen. Dat is waar het altijd op neerkomt in EDH. En ik kijk dus enerzijds naar een gameplan, anderzijds naar wat zit er qua gameplans in mijn andere decks. Dat is waarom ik Aristocrats op mono-rood best leuk zou vinden. Want ik heb geen Aristocrats deck.
Dus het in mono-rood doen is het al is eigenlijk al zo afwijkend dat...
Dat ik het weer grappig vind, ja. Want ja, ik zou ook heel graag nog steeds een mono-blauw landfall deck willen maken. Weet je, gewoon het verkeerd doen.
Is dat mogelijk?
Met een paar kaarten. Er is een kaart die ik heel graag wilde, Royal Elemental. Die zegt landfall en dan stealing creature. Dat is heel zietse. En ja, er zijn hier wel opties voor.
Kun je dan... Dat moet je eigenlijk combineren met... Orvald? Waarmee als er een permanent getarget wordt... je een kopie krijgt van... dead permanent.
De Allform.
Ja.
Ja, de Allform.
Daarmee kan je in principe op je commander...
Ja, je kan landjes targeten en dan meer landjes krijgen.
Precies.
Je?
En dan trigger je de landfall waarmee je iedereen zijn kaarten steelt. Is dit te makkelijk?
Nee. Dit vind ik nog niet per se te makkelijk. Ik heb een landje. Ghost Town. Misschien ken je hem, misschien niet. Hij is niet. Het is heel oud en niet zo makkelijk te vinden. Ghost Town zegt voor 0 mana, return it to your hand.
Ja, die ken ik.
En hij tapt voor colorless. Volgens mij kan je het alleen tijdens je upkeep doen of zo. Dus je kan het niet blijven
random
doen.
Blijven doen.
Maar dit is een landje wat je kan spelen. Bounce, spelen, bounce, spelen, bounce, spelen, bounce. En op deze manier, met dat soort kaarten, als ik die gewoon scour, at some point ontstaat er een idee bij mij, is het vaak gewoon heel organisch dat ik... Ik vind 10 kaarten grappig. Ik vind een interactie heel grappig. En daar dan heel hard op proberen te gaan. En kijken of ik er iets uit kan halen. En soms gaat het heel goed.
Maar het probleem is landfall in blauw. Dat zijn er niet heel veel.
Nee. Dus succes met iets uit te halen.
Ja.
Maar ja, landfall betekent ook ramp. Betekent ook meer manen. Betekent ook grote creatures kunnen spelen. Weet je. Zo kom je ook nog wel ergens.
Ja. En de Allform is wel een hele goede kaart.
Ja, een beetje te goed. Dus dat zou ik dan weer niet voor gaan. Want ik moet wel alles goedkoop en alles met crappy kaarten spelen. Ik ben me ervan bewust dat ik het mezelf niet altijd even makkelijk maak.
Nou ja, en de old form was heel lang heel goedkoop.
Ja?
Ja. Volgens mij echt nog, ook voor jou binnen budget. Hij is denk ik nu wel inmiddels duurder geworden. Want mensen weten nu hoe goed hij is.
Ja, ja, dan is probleem 2 een beetje te populair om mee te spelen.
Ja. En die begrijp ik volledig. Ja.
Want, update, ik heb Sauron inderdaad vervangen voor Cedrus. En Sauron is een van de meest populaire commanders. En Cedrus heeft volgens mij minder dan 2000 decks.
Ja, 2000, tussen de 1000 en 2000 vind ik eigenlijk nog wel aan de hoge kant voor jou doen.
Is het ook, maar vergeleken bij de 27.000 decks voor Sauron. Is dat vooruitgang?
Ja.
Cedrus heeft inderdaad 1800 decks. Wat voor mijn doen veel is. Maar
minder dan Sauron.
Ja, een factor 10 minder. En dat is een goede verandering.
Eens.
Voor mij is hoe ik EDH decks bouw, dat is denk ik een beetje het lastige. Het is net als hoe ik 60 kaarten decks bouw. Er is niet echt een, er is no rhyme or reason in dat opzicht. Ik kijk niet eens echt naar gameplan. Ik kijk naar rare interacties en ga daar gewoon zo hard op puzzelen en steeds stukjes aan toevoegen totdat het een megalomaan geoptimaliseerd project is. Want dat zie je bij 2 van mijn decks van mij. Mijn artifact deck, Silas Wren en Scryball, Aron, hebben allebei hetzelfde overgeoptimaliseerde probleem. Namelijk, ze doen een paar dingen heel specifiek.
Ja, en heel goed.
Heel goed. En ze zijn eigenlijk heel makkelijk stuk te maken. Alleen, je moet weten hoe. Dat geef ik zelf tegenwoordig aan in een gameplan. Van eigenlijk moet je die en die en die stuk maken. Want dan ben ik op. Ik geef het gewoon aan van, hey, spelers. Jij weet niet hoe mijn deck werkt, maar ik ga je wel meenemen. Want dan hoef je het niet uit te vogelen. Maar zelfs dan gebeurt dat vaak niet. En ja, als je mij de ruimte geeft,
dan gaat Sietse door.
Dan ga ik met mijn super geoptimaliseerde prutsysteem een heel end komen. En dat is niet altijd wat ik doe, hè? Want Cedrus, mijn arch-enemy deck, is gewoon puur bedoeld om alle kaarten die vervelend zijn, waarmee ik dingen kan jatten van andere mensen, die moeten in één deck. En dat is alweer niet echt een gameplan. Ik speel heel veel ramp, want de mana curve is heel hoog. En ik speel removal die thematisch is. Maar ik heb er niet per se een leidraad voor van zoveel mass removal, zoveel draw power, zoveel ramp. Er zit niet een.
Het is ook meer art than science.
Ja.
Want dat geldt ook voor al mijn decks. Ik heb een soort van uitgangspunt waarvan ik denk van dit is een solide basis waarop het deck moet functioneren.
Mm-hmm.
En vanuit daar ga ik playtesten en denk ik van ja, ik heb nu echt alleen maar ramp in mijn handen. En dan ben ik uitgespeeld. En dan heb ik 25 mana. Maar niks om te casten.
Yeah.
Of ik heb allemaal card draw en ik pak alleen maar card draw. En met de card draw alleen maar meer card draw.
Yeah.
Dus daar is zeg maar, schuif wel aan die knoppen om te zorgen dat het ergens komt. En
ja.
Dus het is niet per se dat het rigide.
Jij, net als ik, heb het punt dat bereikt waarop het gewoon meer neerkomt op goldfishing. Dus gewoon in je eentje kaarten rapen, kijken. Hoe ziet deze hand eruit? Wat speel ik? Speel ik genoeg land?
En dan de eerste 5-6 beurten spelen.
Ja.
Gewoon pakken, spelen, ja. Kijken wat er gebeurt met het deck zonder dat er interactie plaatsvindt.
Ja, en dat gewoon herhaaldelijk blijven doen totdat je een gevoel hebt voor werkelijk eigenlijk.
Ja.
Ja, en ik vind het dus, ik doe dit ook. Dat is hoe uiteindelijk mijn leukste decks naar voren komen. En er zijn decks waarbij ik dat niet doe. Gaichi was er één van. Daar heb ik gewoon niet eens gepleettest. Ben gewoon gekomen, gedacht, we gaan het gewoon proberen.
Maar volgens mij heb je dat ook gespeeld met alleen maar kaarten die je al had.
Ja, zeker. Zeker. En ik heb volgens mij een paar kaarten bijgekocht omdat ik die heel graag wilde hebben. Die ik toch al wilde hebben.
Fair.
Volgens mij hoor ik daar een
deuntje.
Dus Sietse, hoe gaan we verder?
Hoe gaan we verder? Je hebt me overtuigd van Monrood. Dat er de mogelijkheid is dat ik kaarten kan rapen. Dat er de mogelijkheid is dat ik kan rapen. Dat er mogelijkheid is tot interactie. Dat er de mogelijkheid is om een semi-blauw deck te spelen. Blue with extra steps. Dat is wat ik nu hoor.
Ja.
Grappig genoeg is tokens degene die me het meest overtuigt. Terwijl dat ook de meest voor de hand liggende is. Terwijl als ik kijk naar tokenkaarten zelf, ik heb er een heleboel in Monorood, dan denk ik, ja, maar dit vind ik te helder, te makkelijk. Terwijl als je tegen me gaat zeggen, ja, maar ziet ze, er zijn ook prutkaarten waarmee je misschien wat value kan krijgen, dan ben ik geïnteresseerd. Want dat is wel hoe het werkt. Ik wil slechte kaarten net een kant op werken waarmee ik het iets interessants kan doen. En dat, zo voelt Rakamar ook voor me. Rakamar voelt niet als een goede commander, maar wel als een hele leuke.
Nou ja, en useful enough.
Ja. Yeah.
Dat als je het op de juiste manier inzet, dat het wel iets oplevert waar je verder mee komt.
Ja. Yeah.
En niet als een effect waarvan je denkt van, ah, het plaatje is leuk.
Ja. Yeah.
En totaal vergeetbaar is.
Dus wat kunnen we hiervan meenemen? Nou ja, wij allebei hebben een idee over hoe je decks bouwt. En dat is namelijk kijken naar je gameplan, kijken naar wat gaat er in je maaltijd. Kijken naar je draw, kijken naar je ramp, kijken naar je interactie. En zorgen dat als je aan het goldfishen bent, want dat is blijkbaar de manier waarop wij dit allebei doen. En dat is dus ook wat we zouden aanraden. Kijken hoe het voelt om je deck in je eentje te spelen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste pijlers is.
Ja.
Nog meer dan hoeveel ramp of hoeveel draw power je specifiek zou moeten spelen. Kun je je gameplan effectief uitvoeren als jij een eerste hand kaarten
hebt? Ja, en als je in de eerste 5 beurten.
Ja. Ja.
En vaak in die eerste 5 beurten merk je al, ik heb te veel ramp of ik heb te weinig card draw.
Ja.
Het nadeel is, je kan niet checken of je tegenstander zeg maar dingen doet.
Ja, maar daar kan je een inschatting over maken. Want dat was voor mij heel helder bij mijn scryball. Ik gooi 3 enchantments op 1 creature. Als die stuk gaat, is de helft van mijn hand weg. En het grootste gedeelte van mijn gameplan weg. Ik weet gewoon, er zit hier een zwakke plek.
Ja.
Maar als je dat weet en je zegt, dat omarm ik, daar ga ik voor. Dan kan je wel daarop bouwen op een bepaalde manier. Dus ja, je weet niet wat voor interactie je tegenkomt, maar je kan wel spotten wat je aan het doen bent.
Ja, en of het dan de juiste moment is om die 3 enchantments te spelen op je commander. Of
ja,
dat het beter is om even een beurtje te wachten. Of de enchantments te spreiden over verschillende creatures.
Ja, en mijn vraag aan jou nu is, begrijp je 8x8 beter als thematiek, als idee?
Ik begrijp het nu wel beter. Ik gebruikte het eigenlijk zoals ik mijn template gebruik.
Ja.
En dan
werkt het niet.
Dan werkt het niet. Of het werkt niet. Het heeft niet genoeg die synergy.
Ja.
Maar ik snap dat als je iets bouwt zonder synergy, dat je met die 8x8
een heel eind komt.
Ja. Zonder na te hoeven denken over, oké, ik moet die ramp hebben of ik moet dit hebben. Op deze manier heb je altijd de grootste kans op een beetje ramp, een beetje card roll.
Ja, en een beetje van je thema's gewoon, algemeen. Ja. Ik zie nu oprecht meer opties voor Mono Rood dan hiervoor. Dat kan ik gewoon toegeven. Ik denk dat als ik dit, en ik ga dit nog wel uitwerken, als ik dit volledig uitwerk, dat ik nog wel tegen problemen aanloop. Maar dat voelt overkomelijk. In plaats van vervelend. Want dat is tot nu toe hoe het elke keer gevoeld heeft.
Omdat je de hele tijd tegen een steen aan loopt waar je niet doorheen komt.
Ja.
Een obstakel.
Ja. En voor jou? Ben je tevreden met je opzetje?
Ja. Nou, wat ik zeg, ik bounce wat heen en weer tussen de verschillende thema's.
Mm-hmm.
Waarvan ik het laatste zat op die remove your lens voor value. Gewoon omdat ik dat qua thema het opbranden vind ik gewoon zo passen bij rood.
Ja, ik ga er wel naar kijken, want ik vind het heel grappig. Ook al is het heel slecht.
Dus als ik mono rood zou gaan spelen, dan zou ik daar wel een vleugje van toevoegen. Gewoon puur omdat je dan op het eind, zeg maar in de late game,
ja,
nog extra gas kan geven zonder dat je je hoeft rekening te houden met shit, wat als ze mij gaan aanvallen.
Ja.
Want dan heb je altijd nog die kaarten van oké, ik sacrifice nu gewoon mijn mountains. Want mijn mana curve is toch maar 5, mm-hmm, bij wijze van spreken. Die 9 landjes die ik heb, ja, daar kan ik er 4 van missen. Dus dan kan je 2 van die spels al spelen, terwijl je eigenlijk tapped out bent.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat ik dat in mono rood zou toevoegen.
Ja, omdat het erg rood is. Maar rood op een leuke manier.
Ja.
Ja.
En omdat het iets toevoegt wat andere kleuren niet hebben.
Ja.
Omdat alle andere kleuren rekening moeten houden in die late game om nog een fork te kunnen casten. Om nog interactie te hebben, zodat ze niet neergeknuppeld worden, zeg maar.
Ja. Leuk. Ga ik.
Dus ik heb iets geleerd ook over mono rood.
Ga ik zeker nog naar kijken. En kom je misschien binnenkort nog wel eens tegenover te zitten.
Nou, laten we het hopen.
Ja.
Fijne avond, Sietse.
Fijne avond, Jasper.